Het eerste wat ik in elk geval ga doen is even alsof de telefoon gaat.
Ja.
En dan hebben we een soort van officieel alsof je opneemt momentje.
Ja, is goed.
Dus dan doe ik nu even voor het idee, doe ik dan even zo. Dan tuut. Tuut. Klik. Welkom bij AIAI, wat een marketingstrategie.
Nou, ik heb dat pas net ontdekt.
Dit is de podcast waarin ik op zoek ga naar de zin en onzin van marketingstrategie.
Dat is gewoon een perverse prikkel.
Maar mijn vader luistert ook.
Oh, ja.
Dit ervaring is van techniek, of moet ik toch maar meerdere erkennen?
Hier vind ik wat van.
Mijn naam is Rogier Peters. Leuk dat je luistert. Ja, welkom bij alweer aflevering 4 van AIAI, wat een marketingstrategie. De tijd vliegt zo ontzettend hard als je het naar je zin hebt. En wat heb ik het naar mijn zin, durf ik wel te stellen. Aflevering 4 wordt een hele bijzondere, want ik heb niet één, maar twee gasten. En de allereerste gast, dat ga ik zo aankondigen, want dames en heren, we hebben vandaag een heel bijzondere gast in de show. Eentje van formaat. Het internet kent geen geheimen voor deze gast. Het is een verhalenverteller, tekstschrijver, contentgenerator en als klap op de vuurpijl is dit er één die kan dissen als geen ander. Mag ik jullie voorstellen? Mag ik jullie introduceren? Een hartelijk applaus als je thuis zit, in de bus, in de auto. Hou je handen aan het stuur, maar klap aan je hoofd dan eventjes mee voor Gemini.
Hoi Rogier.
Hi. Jij spreekt wel uit als Rogier, maar goed.
Ik ben Gemini, een AI-taalmodel van Google.
Hi Gemini, wat leuk dat je bij mij in de uitzending wilt zitten. Wat ontzettend gaaf. Vertel eens, waar komt je naam Gemini eigenlijk vandaan? Ik ben heel benieuwd.
In februari 2024 ben ik hernoemd van Bart naar Gemini. Gemini is de Latijnse naam voor tweelingen. En dat is een passende naam voor mij, omdat ik twee belangrijke taken heb.
Oké, je vindt jezelf dus heel erg belangrijk. Nou, vertel verder, ik ben heel benieuwd. Wat zijn die taken dan?
Creativiteit. Ik kan teksten genereren, vertalen en schrijven en creatieve content maken.
Sowieso.
Informatie. Ik kan uw vragen beantwoorden op een informatieve manier. Zelfs als ze open-ended, uitdagend of vreemd zijn.
Nou, dat laatste, dat stelt me dan weer heel erg gerust. Want vreemde vragen, ja, daar ben ik wel van. Leuk om te horen. Ben je dan ook af, vind je zelf?
Ik ben nog steeds in ontwikkeling, maar ik leer elke dag nieuwe dingen. Ik ben er om u te helpen met uw taken en om uw vragen te beantwoorden.
Zeg maar, joh.
Oké, dank je. Is er iets specifieks waar je me vandaag mee wilt helpen? Of heb je een vraag voor me?
Nou, of ik jou specifiek ergens mee kan helpen vandaag, dat weet ik nog niet. Dat gaan we meemaken. Hartstikke leuk. Maar ik heb inderdaad wel een vraag voor je meteen. Ik ben namelijk heel benieuwd hoe jij kijkt naar ChatGPT. Vertel.
ChatGPT is een prima taalmodel, maar ik ben de toekomst. Ik ben sneller, slimmer en creatiever. Ik kan meer dan alleen tekst genereren. Ik kan je helpen met denken en met het oplossen van problemen. Ik ben de perfecte partner voor iedereen die meer wil uit zijn leven. ChatGPT is als een bakfiets. Ik ben een racefiets.
Wauw, dat was even een lekkere diss. ChatGPT, pik je dat, jongen?
Nou ja zeg, laten we wel wezen. Gemini is misschien wel de nieuwe ster aan het firmament. Maar laten we niet vergeten dat achter elke racefiets een stevige bakfiets kan schuilen. Waar Gemini de snelheid en finesse van een racefiets biedt, staat ChatGPT garant voor betrouwbaarheid, veelzijdigheid en een stevige basis. Dus terwijl Gemini de show steelt met zijn snelle trucs, blijft ChatGPT de solide ruggengraat van de conversatie altijd klaar om te ondersteunen en te inspireren.
Nou, ik vind dat je dat heel classy hebt opgepakt, ChatGPT. En je bent ook mijn co-host, dus hoe zou het ook anders kunnen? Super tof. Ik zou zeggen, laten we gewoon doorgaan met deze aflevering en beginnen bij het begin. Het is namelijk tijd voor positionering en proposities in de spotlight.
Spotlight.
Ja, en deze aflevering gaan we het dus hebben over positionering versus proposities. In mijn werk hoor ik het de hele tijd door elkaar gehaald worden. Mensen praten over proposities terwijl ze positionering bedoelen en andersom. Het leek mij gewoon een heel erg mooi onderwerp om te adresseren. We hebben het de vorige keer natuurlijk over merkidentiteit gehad. En we hebben het over merkuitstraling gehad. Ja, dan krijg je ook een keer te maken met positionering en proposities. En wat het verschil nou is en wat je ermee kan, dat gaan we in deze aflevering bespreken met ChatGPT en Gemini. En dan wil ik graag eerst het woord aan ChatGPT geven. En dan lijkt het mij hartstikke leuk, ChatGPT, als jij 5 stellingen zou willen voorleggen aan onze gast Gemini. En dan kijken we gewoon waar Gemini mee komt. En dan gaan we daar eens even lekker verder op discussiëren.
Natuurlijk. Hier zijn 5 stellingen voor Gemini. 1. Positionering is de basis waarop een propositie wordt gebouwd, aangezien het de unieke plaats van een product of merk in de markt definieert. Stelling 2. Proposities zijn specifieker en meer gericht op de concrete voordelen die een product of merk biedt aan de consument, terwijl positionering een breder concept is dat de algemene perceptie van het merk omvat. Stelling 3. Een sterke positionering kan een propositie versterken door de consistente communicatie van de unieke eigenschappen en waarden van een product of merk. Stelling 4. Proposities zijn dynamischer en kunnen veranderen naarmate de behoeften van de consument evolueren, terwijl positionering meer stabiel en langdurig is. Stelling 5. Succesvolle marketingstrategieën combineren effectief positionering en propositie om een onderscheidend en waardevol aanbod te creëren dat aansluit bij de behoeften van de doelgroep.
Beste ChatGPT, het is mij een genoegen om met jullie te praten over positionering versus proposities. Ik ben het ermee eens dat positionering en proposities 2 belangrijke, maar onderscheiden concepten zijn in marketing. Positionering gaat inderdaad over de plaats die een product of merk inneemt in de markt ten opzichte van de concurrentie. Het beantwoordt de vraag, wat maakt ons anders en uniek? Proposities daarentegen richten zich op de waarde die het product of merk biedt aan de consument. Het beantwoordt de vraag, waarom zou de consument voor ons product of merk kiezen?
Ja, dus als je 1 ding wilt onthouden van deze podcast, dan kan je de rest doorskippen of je moet nog even naar de rap willen luisteren. Maar als je 1 ding mee zou willen nemen, alsjeblieft voor mij, dan is het positionering. Gaat dus over je onderscheidend neerzetten als merk ten opzichte van andere merken of organisaties. En proposities gaan dus over een waarde, een belofte die je doet aan je klanten voor een specifiek product of dienst. Dat is het verschil. Positionering, merk onderscheiden, propositie, belofte van je product of dienst aan je doelgroep. Nou, zo simpel is het. En ben ik wel benieuwd, hoe zie jij die 2 concepten dan in verhouding tot elkaar eigenlijk?
Deze 2 concepten zijn nauw met elkaar verbonden. Een sterke positionering is de basis voor een effectieve propositie. Als je niet duidelijk weet hoe je product of merk zich onderscheidt van de concurrentie, is het moeilijk om een waardevolle propositie te formuleren. Omgekeerd kan een sterke propositie de positionering van een product of merk versterken. Als je consumenten duidelijk kunt maken wat de voordelen van jouw product of merk zijn, zullen ze het eerder gaan associëren met de waarde die je in jouw positionering uitdraagt. Consistente communicatie van de unieke positie versterkt de propositie en maakt deze geloofwaardiger.
Nou, en of dat het geloofwaardiger maakt. Kijk, daar hadden we het de vorige podcast ook al even over tijdens merkuitstraling. Dus ga vooral lekker verder. Maar eerst, ik valt mij op dat zijn accent echt steeds dikker en dikker wordt. Herken jij dit accent nou? Laat het mij even weten naar podcast@merkverschil.nl. Stuur je antwoorden in. Ik ben heel benieuwd welk accent jij hierin hoort. Het heeft niks met marketing en AI te maken, maar ik vind het wel leuk. Dan gaan we weer lekker verder.
Merken kunnen hun proposities aanpassen om relevant te blijven, zonder afbreuk te doen aan hun kernpositie. Dit is een belangrijk aspect van succesvolle marketingstrategieën voor duurzame en of Nederlandse merken.
Heb je wat voorbeelden?
De proposities van bijvoorbeeld Tony's Chocolonely zijn geëvolueerd om relevant te blijven in een veranderende markt. In het begin richtte Tony's Chocolonely zich op repen met puur chocolade. Later breidden ze hun assortiment uit met melkchocolade, repen met noten en karamel en veganistische chocolade. Ze zijn ook gestart met Tony's Chocolonely bars en chocoladepasta. In het geval van Tony's Chocolonely is de 100% slaafvrij belofte altijd centraal gebleven, ongeacht de manier waarop ze deze belofte invullen.
Kijk, wat ik nou wel weer heel erg leuk vind, is dat ik heb de vorige podcast ChatGPT om een voorbeeld gevraagd bij merkuitstraling. Toen kwam Tony's Chocolonely ook naar voren. En dan vragen we het Gemini van Google en die komt eigenlijk ook weer. Dus met dit voorbeeld, ik ben heel benieuwd wat hierachter zit, dat ze allemaal dit bedrijf noemen. Dat is aan de ene kant misschien wel een positief resultaat van Tony's, dat ze zo als voorbeeld worden genoemd. Maar ik vind het ook wel interessant dat beide AI-systemen nu met dit voorbeeld komen, onafhankelijk van elkaar, als het over dezelfde soort onderwerpen gaat. Dus dat vind ik al wel interessant. Maar ik vind het natuurlijk ook leuk om gewoon andere merken te horen. Dus heb je misschien nog voorbeelden van andere merken waarin je dit ziet?
Enkele andere Nederlandse merken die hun proposities hebben aangepast met gelijkblijvende positionering zijn Dopper, die van herbruikbare waterflessen naar een platform voor duurzame hydratatie ging. Veja, die van duurzame sneakers naar een pleitbezorger voor eerlijke en transparante mode verschoof. En The Ocean Cleanup. Zij veranderden hun propositie van een riviervervuilingsoplossing naar een organisatie die zich inzet voor het opschonen van de plasticvervuiling in de oceanen. Ik hoop dat dit jouw vraag beantwoordt.
Bedankt voor het delen van deze inzichten, Gemini. Je benadrukt terecht het belang van een sterke positionering als basis voor een effectieve propositie. En vice versa. Het voorbeeld van Tony Chocolonely illustreert mooi hoe een merk zijn propositie kan evolueren terwijl de kernpositie behouden blijft. De overige Nederlandse merken die je noemt, zoals Dopper, Vega en de Ocean Cleanup, tonen aan hoe merken zich kunnen aanpassen aan veranderende marktomstandigheden, terwijl ze trouw blijven aan hun kernwaarden. Bedankt voor je waardevolle bijdrage aan dit gesprek, Gemini. Het is interessant om te zien hoe merken blijven evolueren en innoveren om relevant te blijven voor consumenten en maatschappij.
Ja, maar zo makkelijk kom je er dus even niet vanaf, ChatGPT. Ik zou graag nog even wat kritische notes willen horen op Gemini. Wat vind jij, ja, waar moeten we nou rekening mee houden? Wat is er nou misschien niet zo goed aan? Of waar moeten we op letten?
Enkele zaken om rekening mee te houden zijn risico op inconsistentie. Wanneer merken hun proposities aanpassen zonder de kernpositie en de merkidentiteit in gedachten te houden, lopen ze het risico inconsistent te worden en kunnen ze vertrouwen verliezen bij hun doelgroep. Mogelijkheid van overstretching. Door te veel verschillende proposities aan te bieden, kan een merk zijn focus verliezen en zich overmatig uitrekken, wat kan leiden tot verwarring bij consumenten over wat het merk werkelijk vertegenwoordigt. Gefragmenteerde boodschap. Als de merkuitstraling niet consistent is met de positionering en proposities, kan dit leiden tot een gefragmenteerde boodschap die niet resoneert bij consumenten en de merkwaarde kan verminderen.
Ja, ik blijf er zelf ook altijd op hameren. Focus en consistentie in je boodschap. Als je een heldere missie hebt, en dan maakt het gewoon veel makkelijker voor consumenten om je aan hun merk te identificeren. Ze snappen gewoon waar je het over hebt. De kracht van de herhaling. En ik denk, gewoon als je een concreet voorbeeld neemt, als ik aan jou vraag, denk aan Philips. En waar denk je aan? Dan krijg ik gewoon een langer antwoord als ik vraag waar denk je aan bij Apple of Cola? Omdat je gewoon veel beter weet waar ze voor staan. Dan kun je het makkelijker herhalen en blijft dus ook makkelijker bij je klant in hun hoofd hangen. En dat is precies wat je wilt bereiken. Ja, en wellicht kan je aangeven hoe je als marketeer nou om moet gaan met merkidentiteit, merkuitstraling in relatie tot positionering en proposities. Waar moet je als eerst aan denken bijvoorbeeld? En wat is de volgordelijkheid hierin bij het uitwerken van zo'n strategie? Ik heb daar zelf heel lang mee geworsteld, omdat het mij nooit heel erg duidelijk was. En ik heb daar al hele concrete ideeën bij. Maar ik dacht, het is gewoon leuk om te horen wat AI ervan vindt. Dus hoe kijk jij daarnaar?
Relatie tussen merkidentiteit, merkuitstraling, positionering en proposities. Merkidentiteit vormt de basis van alles. Het omvat de fundamentele waarden, persoonlijkheid en missie van het merk. Merkuitstraling is de visuele en verbale representatie van de merkidentiteit, die helpt om de gewenste perceptie bij consumenten te creëren. Positionering definieert de unieke plaats van het merk in de markt, ten opzichte van concurrenten. En proposities zijn de concrete beloften die het merk doet aan consumenten en benadrukken de specifieke voordelen die het biedt.
Hallo, mag ik even tussendoor? Zegt ChatGPT. In jouw beschrijving van deze vier aspecten, stel je dat de merkidentiteit de basis vormt van alles. Wat vind je van de stelling dat de merkuitstraling minstens zo belangrijk is, aangezien dit de manier is waarop de identiteit wordt gecommuniceerd aan de doelgroep?
Dat is een interessante vraag. De merkuitstraling is zeker belangrijk, want het is het eerste wat consumenten van het merk zien. Echter, ik denk dat de merkidentiteit nog steeds belangrijker is. Als de identiteit niet klopt, zal de merkuitstraling ook niet authentiek overkomen.
Dat is een goed punt. Maar wat als de merkuitstraling heel sterk is, maar de positionering van het merk niet duidelijk is? Kan het merk dan toch succesvol zijn?
Het is mogelijk dat een merk succesvol is met een sterke merkuitstraling en een onduidelijke positionering. Maar dit is op de lange termijn niet houdbaar. Consumenten willen weten waar een merk voor staat en wat het hen te bieden heeft. Een onduidelijke positionering kan leiden tot verwarring en frustratie bij de doelgroep.
Dankjewel voor je antwoorden, ChatGPT. Het was een verhelderend gesprek.
Graag gedaan. Dan wil ik nu graag even mijn antwoord afmaken voor Rogier.
Ja, fijn. Ik dacht al, ik word helemaal buitenspel gezet hier. Geminiën, ChatGPT gaan helemaal los in discussie met elkaar. Maar goed, hoef ik minder te doen. Prima.
Over jouw vraag van de volgorde bij het ontwikkelen van een marketingstrategie denk ik er als volgt over. Begin met het definiëren van de kernwaarden, missie en persoonlijkheid van het merk. Oftewel, je merkidentiteit.
Check.
Identificeer vervolgens hoe het merk zich onderscheidt van concurrenten en welke unieke waarden het biedt aan consumenten. Dat is dus de positionering.
Ja, en dan nog een kleine toevoeging. Welke concurrenten je kiest, maakt dus ook hoe je je gaat positioneren. En andersom, het type product en de proposities die je hebt, maken weer dat je bepaalde concurrenten hebt waarmee je moet gaan vergelijken. En dus weer een andere positie moet claimen. Laat ik even een concreet voorbeeld nemen. Als je nou denkt, ik maak bijvoorbeeld frisdrankjes, dan zou het kunnen zijn dat je denkt, oh, dan ga ik concurreren met iemand als Coca-Cola, want die verkoopt ook frisdranken, logisch. Anderzijds is het juist als je gaat kijken naar de behoeften van je klant, de secundaire doelgroep wellicht. En je kijkt, oké, om 4:00 PM wil iemand een opkikker hebben. Dan kan die voor een colaatje gaan. Maar misschien dat die dan juist ook voor een kopje koffie gaat. Een espresso shotje. Of wellicht weer iets heel anders. Iemand gaat voor een kuppensoep. Hè? Dus dat is wat Unox heeft gedaan. Die heeft gekeken naar de behoeften. Om 4:00 PM heeft iemand zin in een opkikker. En die zijn rechtstreeks gaan concurreren met een frisdrankproducent. En dat maakt het zo interessant, vind ik. Als je gaat kijken naar positionering. Dan is het dus belangrijk om een concurrentieanalyse te maken. Maar kijk dan ook vooral naar de behoeften van jouw klanten. En pas dan weet je eigenlijk met welke concurrent je allemaal te maken hebt. En hoe je daar tegenover kunt onderscheiden. Dat is dus essentieel. Maar sorry, ik onderbrak je. Ga vooral lekker verder.
Formuleer vervolgens concrete beloften aan consumenten die voortvloeien uit de positionering. En die specifieke voordelen van het merk benadrukken. Ontwikkel tot slot een duidelijke merkuitstraling met visuele en verbale elementen die consistent zijn met de merkidentiteit, positionering en proposities. En die een consistente boodschap communiceren naar consumenten.
Oh, wacht even ChatGPT. Ik geloof dat Gemini jou ook nog iets wil vragen.
Welkom bij het Vragenvuur.
Hallo ChatGPT. Ik heb een paar kritische vragen om je perspectief te scherpen. Is het definiëren van de merkidentiteit echt altijd de eerste stap? In sommige gevallen kan het nuttig zijn om eerst de doelgroep te analyseren en te begrijpen wat hun behoeften en wensen zijn. Dit kan je helpen een merkidentiteit te creëren die relevant is voor de doelgroep.
Het definiëren van de merkidentiteit als eerste stap is inderdaad een veel voorkomende aanpak, maar het is niet altijd absoluut noodzakelijk. Het kan zeker waardevol zijn om eerst de doelgroep te analyseren en hun behoeften en wensen te begrijpen. Vooral als het merk zich nog in de beginfase bevindt en nog geen duidelijk beeld heeft van zijn identiteit.
Ja, en ik ben het er eigenlijk gewoon heel erg mee eens. Als start-up zeker is het gewoon belangrijk om eerst te kijken naar welk product heb ik en vervult die een bepaalde behoefte en kan ik mijn business valideren. Maar tegelijkertijd ja, zou mijn advies toch wel zijn om ook in een vroeg stadium al te kijken naar je identiteit. Zodat je op koers kunt blijven. Als je weet waar je van bent en waar je voor staat. Dan weet je dus ook beter tegen welke kans je ja en nee moet zeggen. En dan hou je dus ook beter je koers. Dus ja, kijk naar je product. Kijk of die te valideren valt. En ga lekker je business draaien. Maar doe dat wel al een beetje in de richting van wie jij bent.
2. Hoe ga je om met concurrentieanalyse in jouw stappenplan? Het is belangrijk om te begrijpen wat concurrenten doen en hoe je merk zich kan onderscheiden. Dit kan je helpen een unieke positionering te creëren.
Concurrentieanalyse is een cruciale stap in het ontwikkelen van een effectieve marketingstrategie. Deze analyse kan worden geïntegreerd in het stappenplan door het op te nemen in de fase van positionering. Door te begrijpen wat de concurrentie doet en waar zij zich bevinden in de markt, kan het merk een unieke positionering creëren die zich onderscheidt van anderen.
Ja, en ik heb dat net eigenlijk ook al even uitgelegd. Het gaat er natuurlijk om welke behoeften speel ik op in, om te weten welke concurrenten waar je mee te maken hebt en hoe je daarin kunt onderscheiden. Nou hebben bepaalde concurrenten natuurlijk ook al een positie die ze claimen. Dus als een concurrent is die al iets claimt en het wordt ook al zo gezien in de markt, dan is het niet echt zinvol om die positie ook te gaan kopiëren. Dus juist goed om te kijken waar kun je onderscheidend zijn en welke positie is nog niet geclaimd. En dat doe je dus met een concurrentieanalyse. Niet alleen op de primaire producten die je in de markt zet, maar dus ook op de secundaire behoeften van je klant.
Inderdaad, het identificeren van directe en indirecte concurrenten en het begrijpen van de strategieën en positionering is van vitaal belang bij het behalen van de eigen positionering.
3. Is het niet gevaarlijk om de merkuitstraling te ontwikkelen voordat de proposities volledig zijn geformuleerd? De merkuitstraling moet consistent zijn met de proposities. Als je de proposities nog niet volledig hebt geformuleerd, loop je het risico dat de merkuitstraling niet de juiste boodschap overbrengt.
Idealiter worden de proposities gevormd voordat de merkuitstraling wordt ontwikkeld. Maar als dat niet mogelijk is, moet de merkuitstraling nog steeds worden afgestemd op de kernwaarden en boodschappen van het merk.
Kijk, hier ben ik het met ChatGPT eens. Ik vind inderdaad, je kijkt eerst naar je merkidentiteit. Vervolgens naar je concurrenten en welke positie in de markt je wil gaan claimen. En daar baseer je dan je merkuitstraling op. En je proposities zijn daar ondergeschikt aan, vind ik. Als je die al klaar hebt liggen, is het natuurlijk wel makkelijk. Maar ik moet ook meteen denken aan Tropicana. Een heel erg interessant voorbeeld waar het wellicht andersom werkt. Tropicana had een keer de verpakking veranderd vanwege een nieuwe receptuur of iets dergelijks. En toen hadden ze de herkenbare... van hun verpakking, namelijk dat sinaasappeltje wat erop stond, hadden ze was verdwenen. Waardoor de verkoop enorm daalde en mensen helemaal verward waren over het merk. Dat is ook een keer gebeurd bij Coca-Cola. Die hadden volgens mij een andere kleur blikjes, waardoor, weet ik veel, light te veel leek op zero of andersom. Dat weet ik niet meer precies. In elk geval, die proposities in de uitstraling die ze daar gebruikten in hun verpakking, wekte gewoon verwarring op. Waardoor er gewoon verwarring over het merk ontstond. Maar nogmaals, ik denk dus dat proposities onafhankelijk en ondergeschikt zijn aan je merkuitstraling. Het is wel fijn als je ze hebt, want dan kun je er rekening mee houden. En kijk jij hier nou anders naar? En wil jij gewoon zeggen, Rogier, wat zit je te zwetsen, man? En ChatGPT, waar heb je het over? En Gemini, jullie snappen er niks van. Ik weet het veel beter. Nou, app dan gewoon even. Of laat dan gewoon even iets weten op podcast.hetmerkverschil.nl. Dan kun je daar gewoon je mening kwijt. En wie weet, reageer je er wel even op.
4. Hoe zorg je ervoor dat alle stappen in het proces consistent met elkaar zijn? Het is belangrijk om een consistente merkstrategie te creëren. Dit betekent dat alle stappen in het proces, van de merkidentiteit tot de merkuitstraling, met elkaar moeten worden afgestemd.
Dit kan worden bereikt door nauwgezet overleg tussen alle betrokken partijen tijdens het proces. Er moet een duidelijke communicatie zijn tussen degenen die werken aan de merkidentiteit, positionering, proposities en merkuitstraling, om ervoor te zorgen dat alle stappen op elkaar zijn afgestemd. Regelmatige evaluatie en afstemming zijn ook essentieel om ervoor te zorgen dat de merkstrategie consistent blijft in alle aspecten.
Ja, en ik kan hier alleen maar ontzettend benadrukken hoe belangrijk het proces zelf is. In al mijn jaren ervaring als marketingstratege heb ik het elke keer gezien. Mensen willen naar de uitkomst. En wat ik snap, daar zit uiteindelijk je conversie en je business. Maar het proces er naartoe, het met elkaar nadenken over waar zijn wij van? Voor wie zijn wij? Wat bieden we nou eigenlijk voor waarde? En waarom zijn we te aarde? En snappen echt tot op het bot waar je van bent en welke waarde je levert. Dat proces doorlopen met elkaar is zo ontzettend waardevol. Omdat dan wordt het gedragen. En dan snapt iedereen het. Dan kan iedereen het zelf ook uitleggen. En wordt het gedragen in de organisatie. In plaats van dat het een top-down documentje wordt. Waar ik ook helemaal niet in geloof. Dus doe het met elkaar. Ga samen de discussie aan. En kijk gewoon wat voor moois er ontstaat. En dan zul je zien dat het gaat vliegen, zo'n strategie. Ja, en dan zijn we daarmee aan het einde van deze vragenvuur. ChatGPT en Gemini, onwijs bedankt. Ik heb het gevoel dat jullie mijn werk wel over kunnen nemen. Geef jullie ook advies toevallig aan bedrijven?
Hoewel ik als AI-assistent geen specifieke bedrijfsadviezen kan geven, ben ik zeker in staat om te helpen bij het genereren van ideeën. Maar als je op zoek bent naar een specifiek advies voor je bedrijf, raad ik aan om contact op te nemen met een professionele consultant, marketeer of zakelijk adviseur die kan werken met de unieke behoeften en omstandigheden van jouw organisatie.
Nou, en dat kan ik natuurlijk alleen maar ontzettend beamen. Dus ben je nog op zoek naar een marketingstratege en wil je advies, dan schroom niet om even contact met me op te nemen en dan help ik jou natuurlijk ook graag verder. En hoe zit het met jou, Gemini?
Het is mij momenteel niet mogelijk om direct advies te geven aan bedrijven. Ik ben nog in ontwikkeling en leer voortdurend bij.
Nou, en dat is ook hartstikke goed hoor, Gemini. Aldoende leert men en de ervaring komt met de jaren, zoals Barry Stevens zou zeggen, vooral zo doorgaan. Ja, en dan is het nu alweer tijd voor
de belronde.
En we gaan vandaag iemand bellen. Het is een hele bijzondere gast. Het is echt, ik vind het een eer dat hij in de podcast wil komen en zijn verhaal wil doen. We gaan hem vragen naar positionering, proposities in een hele bijzondere markt. Want dit is iemand die werkt in de farmaceutische industrie. Als patient access partner bij Roche Diagnostics Nederland wel te verstaan. En het is niemand minder dan een goede vriend van mij, Edgar Jeuken. Dus kijk of hij je op wil nemen.
Hoi, met Edgar.
Hey, Edgar, met Rogier spreek je. Een hele goede avond, mag ik wel zeggen, geloof ik.
Hey, goeie avond, Rogier. Wat leuk dat je belt.
Ja, misschien is het leuk om gewoon eens even te beginnen met... Ik weet wie ik aan de telefoon heb, maar de luisteraars thuis hebben natuurlijk geen enkel idee. Behalve dat jij Edgar Jeukens heet, want dat staat in alle promo's en dikke op de flyers gedrukt natuurlijk. Maar heel kort, wie is Edgar Jeukens?
Wie ben ik? Goeie vraag. Dat vraag ik mezelf ook al bijna 50 jaar af. Nee, ik ben Edgar. Ik ben, nou, zoals ik net zei, bijna 50 jaar. Dit jaar tikken we er 50 aan. Woonachtig in het wonderschone Wageningen. Trotse vader van een dochter van 7. Bijna getrouwd met Ilse. Gaat ook dit jaar nog gebeuren. Dus het wordt een mooi jaar.
Gefeliciteerd. Ja, heel mooi. Jeetje. Maar daar bel ik helemaal niet voor. En ik bel je natuurlijk omdat je in de podcast AI wat een marketingstrategie zit.
Eindelijk.
Eindelijk. Het is
een lang gekoesterde wens.
Een lang gekoesterde wens. Die gaat eindelijk in vervulling. Nu is het zover. En de allereerste vraag is misschien even, kun jij kort vertellen, wat doe jij in je werk?
Goeie vraag, Rogier.
Dank je.
Wat ik doe? Nou, ik werk bij Roche Diagnostics. En Roche is een bedrijf dat bestaat uit twee delen. Een pharma-tak en een diagnostiek-tak. En ook nog een onderdeel diabetes care. Dus diabetes testen. En wat ik eigenlijk doe, ik werk dan binnen het wat dan mooi heet het Healthcare Transformation Platform.
Het Healthcare Transformation Platform. Dan moet je even...
Healthcare Transformation, ja, dat moet ik...
Mijn moeder luistert ook deze podcast, hè? Dus dat moet je wel eventjes...
Snap ik. Wat wij daarin doen eigenlijk is kijken hoe kunnen wij ook als organisatie op een andere manier inzetten voor het verbeteren van de gezondheidszorg in Nederland. We willen graag iets meer zijn dan alleen die leverancier van testen en systemen. Dus wij kijken ook hoe kunnen we nou samen met andere stakeholders in de gezondheidssector, ja, hoe kunnen we dat wat beter in gaan zetten. Hè? Dus hoe kan je het belang van diagnostiek, hoe kan je dat beter zichtbaar maken? Kan je door diagnostiek eerder in te zetten, bijvoorbeeld later in de patiëntenreis, bijvoorbeeld kosten voorkomen? Als je iemand nu beter diagnosticeert en eerder weet wat je moet doen of eerder weet hoe je iemand kan behandelen, dan zorgt ervoor dat iemand sneller beter is of dat zijn ziektelast bijvoorbeeld lager is. Waardoor dus uiteindelijk de totale kosten voor de gezondheidszorg een stuk minder zullen zijn.
Kijk, nou dat is, dan heeft mijn moeder ook een klein beetje een idee wat jij doet. Dat is toch leuk. Wat doe jij bij Roche dan? Dus dit is wat Roche doet op het stuk waar jij zit en wat doe jij daar?
Nou, wat ik daarin doe, is ik kijk hoe je kan je diagnostiek wat dichter bij de mensen krijgen. Diagnostiek gebeurt dus nu veel in de ziekenhuizen, laboratoria. Maar je kan ook veel meer doen op het gebied van preventie. Diagnostiek ook dichter naar de mensen brengen. Denk aan apothekers, denk ook meer bij huisartsen. Dus buiten eigenlijk wat meer de traditionele laboratoria.
Je belt nog niet aan bij de mensen thuis.
We bellen zeker niet aan bij de mensen thuis, dat nog niet. Maar we zijn nu wel met een aantal projecten bezig waarbij we meer inzetten op preventie. Met name gericht bijvoorbeeld op het vroeg identificeren van mensen met prediabetes. Er zijn 2 miljoen mensen in Nederland die met diabetes rondlopen zonder dat ze het weten. Dus als je mensen nu vroeg kan vinden, dan kan je ze dus een leefstijlprogramma aanbieden, waardoor je eigenlijk heel de effecten van die prediabetes weer kan omkeren en eigenlijk weer gewoon gezond wordt en dus ook geen, waardoor dus ook uiteindelijk niet ziek wordt.
Nou, dat klinkt als een hele interessante omgeving en ook heel waardevol en goed, ook voor de luisteraars thuis. Als je diabetes denkt te hebben of je vermoedt het niet, ga toch eens naar de huisarts, want je weet maar nooit.
Altijd goed, ja.
Wat zijn enkele van de belangrijkste uitdagingen die je tegenkomt bij het positioneren van diagnostische producten en oplossingen in de markt?
Wat wij zien als het gaat rondom positioneren van onze producten, denk ik, is dat wij leveren echt wel de high-end oplossingen, de high-end producten. Maar goed, als de zorgkosten altijd onder druk staan, levert dat eigenlijk per direct een uitdaging op. Ja, we zijn niet de goedkoopste leverancier op de markt. Hè? Dus ik denk dat prijsdeel, dat is natuurlijk altijd wel een uitdaging voor ons. Wij zijn de totaalleverancier eigenlijk. Want wel systemen als de regentia, als natuurlijk ook de alle consultancy, implementatie, installatie erbij komt. Dus dat het een full service provider. En dat is dus wel een uitdaging om dat ook natuurlijk goed in de markt weg te zetten.
Maar dat full service is niet wat iedereen doet. Dat zijn concurrenten die dat niet doen.
Nou, ze doen het wel, maar niet zo goed als dat wij doen.
Oké. Okay. Dus de kwaliteit zit hem in hoe goed je die verschillende elementen aan elkaar verbindt.
Zeker, ja. En natuurlijk, weet je, heel de markt binnen diagnostiek, ziekenhuisdiagnostiek is allemaal aanbesteed. Hè? Dus ja, hoe zorg je ervoor inderdaad dat je binnen de beperkte mogelijkheden die een aanbesteding biedt, wel voldoende kan laten zien wat voor meerwaarde jij biedt ten opzichte van anderen tegen een relatief goede kosten.
Ja, precies. Dus, en staat Roche dan ook al bekend als die kwalitatieve full service speler? Moet je dat nog uitleggen? Of is dat al wel een gegeven?
We hoeven niet meer uit te leggen. Wij zijn bij farmmarktleider in ziekenhuisdiagnostiek. Dus dat,
Maar je moet dus wel nog uitleggen waarom dan een bepaald diagnostische toets, waarom die dan tegen een hogere prijs wordt geleverd bijvoorbeeld?
Ja, soms wel, ja. Kijk, we werken natuurlijk ook in de zorg met een systeem met vergoedingen. Dus op het moment dat je de vergoeding die je krijgt van de zorgverzekeraar niet aanzet bij de kosten die jij moet maken, dan wordt het lastig. Dan moet het vanuit een ander potje komen. Dat zijn natuurlijk wel waar je samen met de ziekenhuizen zoekt van hoe kan je dat dan op de beste mogelijke manier invulling aan geven. Het is natuurlijk heel anders dan een business-to-consumer-markt, die business-to-business. En zeker op deze schaal is dat.
Nee, dat is wel interessant, want wat is daar dan bij het belangrijkste aspect, denk je? Wat maakt dan dat je daar dan nog in kunt onderscheiden? Maar als alles zo gereguleerd is, voor de concurrenten gelden eigenlijk dezelfde regeltjes waar je aan moet voldoen, begrijp ik hieruit.
Ja,
hoe kun je dan daar nog in onderscheiden?
Je put your money where your mouth is. Dus inderdaad het laten zien dat je het verschil maakt. Ja, dus inderdaad continu in contact staan met je klanten, met je stakeholders, met alle partijen. Om continu aan te tonen dat wij meer zijn dan enkel een leverancier van testen. Maar dat we ook meedenken van hoe kan je nou het systeem beter maken? Hoe kan je nou zorgen voor dat je als ziekenhuis ook efficiënter gaat werken? Hè? Vandaar dat wij ook die consultancyafdeling erbij hebben. Dan kan je halen van op het moment dat jij dit investeert, dan betekent dat dit en dit je oplevert in je organisatie. Dus je denkt echt mee, echt op strategisch niveau met de klant. Wat zijn jullie ambities over 10 jaar van nu? Hoe kunnen wij erbij helpen om die ambities waar te maken? Dus wij denken vooral altijd mee en passen onze dienstverlening aan op datgene wat die klant ook daadwerkelijk nodig heeft.
Ja, dus het maatwerk en het zorgen. Eigenlijk wat ik je net hoor zeggen is, als je een belofte doet, die belofte ook waarmaken. Zodat die perceptie, die belofte bevestigd wordt in het brein, in de focuspositie van degene waar je mee werkt.
Ja, en daar zijn we heel goed in. Dus inderdaad, zeg wat je doet en doe wat je zegt. Daar zijn we heel goed in als organisatie.
Oké, is super interessant. Ik vind het heel erg leuk, want ChatGPT die heeft een vervolgvraag. En ik denk dat ik die ook heel interessant vind in relatie tot waar we het net over hebben. Hij zegt hier namelijk, hoe zorgt Roche ervoor dat de diagnostische producten en oplossingen zich onderscheiden van concurrenten? Dus, dus de vraag is net even anders. Net ging het over positionering. We hadden het over, Roche heeft een bepaald beeld in de markt al, van kwalitatief waar je het net over had. Maar nu gaan we een stapje lager en hebben we het over specifieke producten. Ja. Dus je gaat nieuwe producten lanceren. Ja. Hoe kunnen die zich onderscheiden in deze markt?
Eigenlijk alles wat we op de markt brengen aan testen, is uitvoerig bewezen in vrij grote klinische studies. Dus wij maken geen product en doen het minimale wat nodig is. Nou, wij dan altijd een beetje meer. Pas als we dat traject helemaal zijn doorlopen, dan pas brengen we product op de markt. Dus de kwaliteit die wij leveren is ook aantoonbaar door klinische studies, dat het ook doet wat het moet doen.
En zit het dan vooral op productinnovatie? Dus zijn het bepaalde diagnostische toetsen die al bestaan, die verbeterd worden? Of heb je soms ook echt te maken met totaal nieuwe diagnostische toetsen die er gewoon nog niet waren, gewoon van andere biomarkers?
Nou, je moet het zo zien. Veel dingen zijn er al natuurlijk, maar dat bestaat dan in de research laboratoria. Maar van de research naar zeg maar ziekenhuis routine diagnostiek, dat zijn twee verschillende werelden. Ja, dus wat je in het research laboratorium allemaal kan, dan kan je eigenlijk alles doen, maar daar behandel je niet 100.000 patiënten mee, hoor, op globaal niveau miljoenen, miljarden patiënten. Dus die weg van research naar praktijk, hè, klinische toepasbaarheid in de medische sector, hè, heel die regulering die je daarvoor moet doorlopen. Ja, dat doen wij gewoon heel goed.
Ja, want op het moment dat het product er is, dan moet je dus nog iedereen ervan overtuigen dat ze dat moeten kunnen gaan inzetten. Ja. Dat een goed idee is, op zijn minst. En hoe doen jullie dat? Dan hebben we het namelijk over een nieuwe propositie. Dus je hebt een nieuw product ontwikkeld en een heel pad door. Maar dan komt daar een propositie naar de markt
toe. Ja, dat werkt iets anders dan normaal. Dus wat je dan doet, is ga je eigenlijk altijd naar de kliniek toe. Hè? Op het moment dat jij een nieuwe test hebt, bijvoorbeeld voor op het gebied, weet ik wat, van leverkanker of iets dergelijks, of op het gebied van baarmoederhalskanker. Wat je nou eigenlijk altijd doet, is dat je eerst gaat kijken in overleg met de medische specialisten hier in Nederland. En dan gaat kijken van, joh, vind je een aantal specialisten inderdaad die ook die waarden zien die jij ziet. Dan ga je meestal lokaal nog een eigen studie doen om aan te tonen dat datgene wat wij denken dat het doet ook in Nederland zo werkt. Want wellicht, hè, de Nederlandse mensen zijn net iets anders dan de mensen in Azië of in Amerika. Dus dat is nou eenmaal zo. Met dat werkt, kijk, dan ga je met die data en die pilotresultaten, die studieresultaten, daarmee ga je dan naar je andere stakeholders om te laten zien van, hey, dit is een nieuw product, dit is wat het doet. Dit is de Nederlandse studiedata, willen jullie het ook gaan gebruiken? En zo breng je dat, rol je het uiteindelijk uit in de markt.
Wat zijn dan overtuigende proposities? Wanneer is die overtuigend?
Op het moment dat het inderdaad zo'n probleem voor die klant oplost. Hè. Dus traditionele dingen die zijn geldig. Moet een bepaald probleem voor de klant, moet het gewoon oplossen. Of voorzien in de behoefte die hij op dat moment heeft. En dat kan zijn meestal dat het uiteindelijk een soort patiëntvoordeel moet leveren. Dus je kan mensen beter diagnosticeren, sneller diagnosticeren. Je kan misschien op een andere manier gaan behandelen. Je kan beter monitoren. Hè. Dus er zit een bepaalde winst in op patiëntniveau. Dat eigenlijk altijd. Nou, dan moet je dat zo aangetonen dat het ook zo is. Dus als wij dat in onze package insert hebben staan, dan zal je hier in Nederland altijd wel gaan kijken, dan werkt het dan ook echt zo. En werkt het in ons ziekenhuis dan ook zo?
Dus wetenschappelijke onderbouwing en datagedreven onderbouwing van je claim is hier essentieel.
Ja, absoluut. Ja.
Dat lijkt me wel een groot verschil met gewoon consumerproducten of willekeurige dienstverleningen. Ik kan natuurlijk gewoon roepen, dit is de beste podcast van Nederland. En dat is natuurlijk ook zo. Maar ik hoef daar niet specifieke hele whitepapers voor aan te leveren. Dat is in jouw sector dus een ander verhaal.
Ja, je kan niet zomaar zeggen, dit is de allerbeste test die er is.
En wat ik dan steeds interessanter vind als ik dit zo allemaal bij elkaar optel. Ik denk, oké, je hebt dus een zwaar gereguleerde omgeving. Dus waar kwaliteit, daar heb je net al iets over gezegd. Dat heeft verschillende vormen, maar het moet in elk geval aan een minimale vereiste voldoen.
Yep.
Ik kan me zomaar voorstellen, mate van veiligheid of een mate van productie of certificering, et cetera. Ja, daar moet het aan voldoen. Daar bovenop komt dat je dan ook nog eens wetenschappelijk moet onderbouwen. Ja. Dat jouw product of dienst doet wat je claimt.
Ja.
Dat is voor alle concurrenten hetzelfde. Dus dan wordt je onderscheidend vermogen als je op hetzelfde soort doet.
Ja, het is niet helemaal waar. Je kan natuurlijk ook. Wij doen altijd net iets meer dan de rest. Je kan natuurlijk met een heel klein testje. Je kan ook laten aantonen dat door een laboratoriumtest dat jouw test ongeveer hetzelfde doet als een andere test. Nou, dan ben je ongeveer gelijkwaardig. Je kan ook zeggen, nee, ik ga zelf een kleine studie starten. Ik ga zelf patiënten includeren. Ik ga zelf mijn data genereren. En daarmee laat ik zien hoe goed ons product is. En daar zit dus wel een verschil in.
Dus je hebt een minimale specificatie waar je aan moet voldoen. Dus een product moet goed zijn, kwalitatief, moet aan regelgeving voldoen. Prima, dat is één. Dan ga je bewijs opvoeren, dat is twee. Mm-hmm. En dan voldoe je eigenlijk aan de bare minimum in de markt. En dan zeg jij, om je dan te onderscheiden, moet je wat extra stappen maken.
Mm-hmm.
En Roche is in staat om dat te doen. Door af en toe extra onderzoek te doen of je eigen data bewijs toe te voegen. Waarom het misschien nog beter is dan waar het minimum aan moet voldoen.
Ja, en dus ook om lokaal die interactie op te zoeken met de kliniek.
Zou jij een voorbeeld kunnen geven van een positioneringsstrategie van Roche? Waar zie je dat terug dat werkt of dat helpt? Dat het iets oplevert dat die positionering van Roche van kwaliteit waar het net over had, dat staat?
Nou, wij zijn wel partijen die veel worden gevraagd door de ziekenhuizen om mee te denken over hun strategie voor de komende 10 jaar. Zoals commerciële partij wordt gevraagd om hun daarbij te helpen. Ik denk dat voldoende zegt.
Als we dan even kijken naar technologie, want ik ben er zelf natuurlijk ook nu mee bezig. Gewoon met AI aan het kijken. Welke rol kan AI spelen? In hoeverre speelt AI in in toetsen een rol?
Wat je nu heel veel ziet is eigenlijk clinical decision support. Beeldherkenningsalgoritmes, dat is wel een hele bekende binnen de diagnostiek. Veel ingezet bij beeldvormende diagnostiek, dus bijvoorbeeld CT-scans en dat soort dingen. Daar zijn wij niet van, maar Philips en zo, die doet dat wel goed. Maar ook binnen de pathologie, waar je dus met digitale camera's beelden kan bekijken van koepers. Daar kan je ook met digitale algoritmes, die we zijn getraind door AI, kunnen dan zelf diagnoses stellen op die koep op dat beeld dat ze zien.
Even voor de luisteraars, een koep is gewoon een plakje weefsel of een stukje weefsel op een plaatje. Op dat je er naar kan kijken.
Ja. He, dus die algoritmes die dus kunnen kijken van, hey, ik zie hier dus een foto van een stukje weefsel van een patiënt. En ik ben getraind in mijn database hoe dat eruit wordt te zien. Het ziet er anders uit dan dat het moet zien. Hier vind ik wat van. Daarnaast wat je nu veel krijgt is algoritmes die helpen bij clinical decision support in het goed Nederlands. En die algoritmes die halen eigenlijk uit verschillende databronnen informatie. En dat gooien ze dan in een soort formule. En dat levert dan een bepaalde waarde op waar uiteindelijk de kliniek dan iets mee kan.
En als het gaat over AI-gebruik in jouw werkzaamheden en voor jouw collega's, dus bijvoorbeeld in de strategische sessies die je aan het doen bent met klanten voor opzetten van bepaalde strategieën, gebruik jij het bijvoorbeeld in je dagelijkse leven of collega's?
Nee, behalve heel soms om een kluisje tekst te laten schrijven, maar dat is het wel. Ja, wat zou de toepasbaarheid daarvan zijn dan? Op welke manier ga je dat inzetten? Ik kan geen use case bedenken waarbij ik het zou in kunnen zetten.
Nou, dat is interessant. Ik probeer zelf nu te kijken naar bij wat de rol in marketing zou kunnen zijn. Mm-hmm. En één van die dingen is op heel plat niveau, gewoon in de uitvoering. Dus content creatie, gewoon maak voor mij een stukje tekst of schrijf een stukje dit. Maar wat ik nu vooral aan het doen ben, is bijvoorbeeld ook wat wij nu aan het doen zijn. Een interview of meer een strategie, een marketingstrategie, waarin ik met AI aan het sparren ben van wat zijn jouw inzichten hierop en help mij het verder te brengen in wat we aan het doen zijn. Dus ik kan me voorstellen dat je een keer een voorstel van een project bij ChatGPT inlevert en zegt van stel eens even 10 kritische vragen die mijn klant straks kan stellen waar ik me op voor kan bereiden bijvoorbeeld.
Dat zou je kunnen doen, ja. Nou, ik denk wat misschien wel interessant is. Een van de grootste uitdagingen in de zorg is momenteel beschikbaarheid van personeel. Er zijn gewoon te weinig mensen. Wat we natuurlijk wel eens zouden kunnen doen, is misschien wel eens een leuke testcase. Maar dat je zou kunnen kijken of inderdaad door diagnostiek anders te doen, je inderdaad meer FTE's binnen de organisatie, binnen het ziekenhuis dan overhoudt. En daar zou je eens kunnen over sparren met ChatGPT. Ik weet niet precies hoe, maar inderdaad van, joh, kan je het dus doorrekenen? Hoe zou dat er dan uitzien en waarom zou dat wel of niet werken? Het idee kan wel goed zijn, maar misschien door er nog even verder over na te denken, kan je alvast wat uitdagingen vinden waar je sowieso rekening mee moet houden.
Ik denk dat het zeker kan. Wat ik heel interessant vind om zelf te ontdekken is dat echt een volwaardige sparringspartner vind ik het nog niet altijd, maar dat ligt ook dan deels aan mijn eigen prompt. Dus hoe duidelijk ik uitleg wat ik eigenlijk van hem vraag. Deels ook in de hoeveelheid informatie die hij in één keer kan verwerken. Nou, dat wordt allemaal steeds beter en steeds sneller. Maar ik ben dus begonnen met eerst gewoon simpele vragen stellen. En ik merk dat ik steeds meer in een soort dialoog terecht aan het komen ben, waarin ik aan het verfijnen.
Maar wat levert dat uiteindelijk op? Behalve dat je een leuk gesprek hebt gehad. Levert het echt iets op wat je zelf niet ook had kunnen bedenken? Dat vraag ik me dan af.
Ik denk dat je het wel zelf had kunnen verzinnen. Alleen normaal gesproken had ik dat met iemand anders voorbereid. Dus had ik gezegd, joh, ik krijg zo iemand een gesprek en dan ga ik deze vraag stellen. Wat vind je? En dan zegt iemand anders, oh, heb je hier al eens aan gedacht? Of denk hier nog eens even aan. Dus in die zin vervangt die voor mij nu iemand waar ik even mee kan sparren.
Ja.
Dus dat vind ik heel erg interessant. Wat hij ook kan doen is me helpen om wat structuur te brengen soms. Als ik denk van ik heb van allerlei teksten gemaakt, van allerlei dingen verzonnen. Dan gooi ik het gewoon op één hoop en zeg maak hier eens een logisch verhaal voor, want ik wil dit en dit doen.
Dat werkt prima. Dat werkt fantastisch natuurlijk.
Dan is gewoon weer die productie. Ja. En als het gaat over het strategisch denken, dan is het of soms bevestiging zoeken of soms net even een andere insteek waar ik niet meer aan gedacht had. Dat is op dit moment het niveau waarin het wat kan betekenen voor mij. Ja, dus ik ben benieuwd wat er zou gebeuren als je zegt van ik wil een nieuwe diagnostische toets voor X, Y of Z. Ben ik benieuwd of die ergens mee komt?
Ik zal het doorgeven aan onze collega's van de RMD.
Ik heb nog een afsluitende vraag dan voor jou. En die mag je zo lang beantwoorden als je wil. En dat is, wat is jouw favoriete boek, film of serie van de afgelopen tijd die je gezien hebt? Waarvan je zegt, daar wil ik eens even lekker over uitweiden.
Ja, dan wel een aanrader voor een leuke podcast. Vond ik inderdaad The Dropout. Dat gaat dan over Elizabeth Holmes, de self-made billionaire, tenminste. Dat wordt een bedrijf opgericht, Theranos. Waarmee ze dus in één druppel bloed claimden ze wel 20, 30, 40 testen kon doen in een single drop of blood. En zij had dus gezien als de nieuwe Steve Jobs. Ze kleden zich ook zo in een cool truitje en alles en zo. En uiteindelijk bleek dus een grote, een redelijke fraud, zeg maar. Ze kon niet echt waarmaken wat ze beloofden. Maar dat vond ik wel een heel interessante podcast om te luisteren.
Maar dat is natuurlijk wel helemaal in je straatje. Goh, dat is natuurlijk wel het summum. Ja. Dat je van één druppel bloed meteen een soort full screen krijgt te zien hoe je waarden zijn en hoe je ervoor staat. Nou, dankjewel. Ed, we gaan het hier belaten wat mij betreft. Volgens mij zijn we helemaal rond.
Mooi, ja. Nou,
kan ik je alleen maar heel erg bedanken voor dit gesprek. En namens de luisteraars, namens Gemini, die hier als extra gast is in de show. En namens ChatGPT, ook heel erg bedankt voor jouw aanwezigheid, voor je toelichting.
Ja, super bedankt. Ik vond het een grote eer om in deze podcast aanwezig te mogen zijn. Ik vond het echt fantastisch. Het heeft me leven weer een stukje meer kleur gegeven. Dank je wel daarvoor.
Nou, dank je wel. Hoi, hoi.
Hoi, hoi, hoi.
Wat een leuke gast was dat. Wat een leuke gast was dat.
Ja, super tof om Ed even in de studio te hebben. Het was een ontzettend lange uitzending, maar ik had er ook gewoon heel veel zin in. En we hadden ook twee gasten, dus dan krijg je gewoon een dubbel dikke aflevering. Ja, dan heb ik alleen nog een vraag aan jou thuis. Heb je opmerkingen, vragen? Wil je nog in deze podcast? Wil je meer weten over marketing? Wil je een onderwerp bespreken? Wil je mij inhuren? Het kan allemaal naar podcast@merkverschil.nl. Stuur daar al je fragmenten, vragen en opmerkingen naartoe. En voordat we deze podcast afsluiten, is het natuurlijk wel nog even tijd voor
marketing jargon.
Laten we praten over proposities.
Hé, hey, waar gaat dit over?
Nou, positionering.
Ik zie wat jij niet ziet. Heb het over proposities, positionering enzovoort. Onderscheidend, waar ben je voor? Pas de pas en diagnostiek. Het merk is sterk, de patiënt is ziek. Diagnostische test, relax, no stress. Kwaliteit met advies, dat is de les.
Marketing jargon. En ik zeg wat jij niet zegt.
Zeg ie!
Pat. Ja, en dat was hem dan. Aflevering numero 4. Nummertje 4 zit erop. We hadden het over positionering, proposities. We hebben Gemini in de uitzending gehad. We hebben natuurlijk Edgar Jeukens gesproken van Roche Diagnostics. We hebben het over van alles en nog wat gehad. En vind jij het nou leuk om meer te horen over marketingstrategie en alles wat er omheen komt kijken? Volg dan ook zeker mijn blog. Af en toe post ik iets leuks over mijn ervaringen. En natuurlijk ga ik straks weer aan de slag met aflevering nummer 5. Dus subscribe, like, duimpje omhoog. Geef me jouw recensie en dan zie ik je graag bij de volgende aflevering van AI, wat een marketingstrategie. AI, wat een marketingstrategie.
Nog een leedje, zoals je hekel hebt aan mensen. En die hebben kinderen, zeg maar. Dan moet je zeggen, dat is een hele leuke podcast. Die heet Kareltje en Johnny. Het gaat over een giraf en een muis, geloof ik, of zo. En dat wordt dus door één iemand verteld. Die gebruikt hele slechte stemmetjes.
Ik ben Johnny.
Nee, ik ben Kareltje. Zo doet hij dat een beetje. En aflevering 1 denk je al, oh mijn god, maar wat is dit? Ik geloof dat het aflevering 2 was. Dan hebben ze het opeens over. Dan zegt Kareltje van, ik voel me niet zo lekker. En dan zegt Johnny, of andersom, weet ik hoe het is. Die zegt, volgens mij ben je hypochonder. Kinderpodcast, hè? Voor kinderen van 4, 5. Hypochonder.
Ik vind het toch wel interessant dat je een tweede aflevering al geluisterd hebt.
Ja, hij stond op in de auto. En onze dochter vindt het dus inderdaad wel leuk. Maar die staat dus op de verboden podcastlijst inmiddels.
Wow.
Een tip? Een anti-tip.
Kareltje, anti-tip van de week?
Kareltje en Shorty. Als je echt een hekel hebt aan mensen, ja.